komen. Doet de microfoon het? Doet hij het? Want gisteravond ben ik met David naar Herman Boon geweest. Dat spreekt voor zich waarschijnlijk al. Dus, maar ik wil u één ding niet onthouden. Op een gegeven moment had hij een verhaaltje van iemand die ziek was. Het is een mop hoor, dus neemt u het niet te serieus. En die lag in het ziekenhuis op de intensive care en aan de beademing en zo. Dat ging allemaal niet zo best. En doe je dan als je ziek bent? Dan roep je de dominee om zo iemand bij te staan. Dus, vertelde Herman, de dominee die kwam erbij staan. En dominee erbij en familie om het bed. En die dominee die stond er nog maar net bij. Of de man, het ging ziende ogen slechter. Precies op het juiste moment gekomen. Die man die begint te reutelen en te ratelen. En, dwars door zijn beademing heen. En familie eromheen. Ach, stakker. Nou goed, je weet hoe dat gaat. En hij kon nog moeizaam uitspreken van papiertje. Dus oké, ze geven een papiertje en hij krabbelt snel wat op en hij geeft dat aan de dominee. Maar toen was het gebeurd. Dat was het moment. Hij ging heen. En die dominee die had het papiertje in gedachteloos in zijn jasje gestoken. En het was heel triest en bedroefd en gaf de nodige hulp en bijstand. Dus een paar dagen later was de begrafenis. En dominee deed de dienst, mooie preek, fantastische broeder Henk en fijne broeder, veel gedaan voor de gemeente enzovoort. Oh ja, dacht de dominee, vertraait, hij gaf me nog een papiertje, dat heb ik in deze jas. Dus hij zei van ja, goed, we kennen onze broeder Henk, dan heb ik nog een toegift. En dat is dat deze broeder, op het moment dat hij vlak voordat hij stierf, heeft hij nog iets aan mij doorgegeven. Ik heb het niet gelezen, ik ben heel benieuwd wat erin staat, maar onze broeder Henk kennend, dat is een geestelijke broeder, dat is een... dat wil ik dus nu in het bijzijn van u gewoon voorlezen, dat we met z'n allen ervan kunnen genieten. Dus hij pakt het briefje en leest erop. Hé joh, je staat op mijn slang. Goed. Zo kan die wel weer. Nou goed, hoe je het bedenkt, hè? Dat is. We gaan het hebben over de tijd van Mozes. En ik wil twee gedeelten met u lezen. Allereerst uit het boek Exodus en vervolgens uit Numeri. Exodus 15 vanaf vers 1. Het lied van Mozes aan de Schelfzee. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied en ze zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm, hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld, Heere is zijn naam. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp hij in de zee. De keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen. In de diepten zonken zij als een steen. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigdet gij wie tegen u opstonden. Gij liet uw toorngloed los. Hij verteerde hen als stoppels. Door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd. Als een dam stonden de stromen. De watervloeden stolden in het hart van de zee. De vijand zei, ik achtervolg, haal in, deel de buit. Ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard. Mijn hand roeit hen uit. Maar gij blies met uw adem en de zee overdekte hen. Als lood zonken zij in geweldige wateren. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij heerlijk in heiligheid? Vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? En dan uit Numeri 21. Vers 4. Numeri 21, vers 4. Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water, en van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei: we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. En de Heere dan zei tot Mozes: maak een vurige slang en plaats die op een staak. En ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. We zijn bij aflevering 3 in onze serie van 6 over het lied wat we gezongen hebben. En we zijn nu bij de tijd van zijn dienstknecht Mozes, die het juk van het onrecht verbreekt. Eigenlijk is dit de tweede keer dat het lied de tijd noemt. 6 keer staat er een lied dat er een bepaalde tijd wordt aangeduid. De tijd van Elia, de tijd van Mozes, de tijd van verzoeking, de tijd van Ezechiël, de tijd van David en de tijd om te oogsten. En 6 keer hebben we het over elk van deze tijden. En nu is de tijd van Mozes aan de beurt. En speciaal voor Barbara, die altijd met preken ontloopt, maar nu even alweer deze sheet, die kent iedereen al. Uiteindelijk gaat het om het volgende. De dichter van het lied, die ziet en gelooft dat er een bijzondere zegen voor u en voor mij vandaag de dag is weggelegd. Een zegen van God, die in de Bijbelse termen wel wordt beschreven met de late regen. De regen vlak voordat de oogst komt, waardoor de oogst als het ware nog een extra groeispurt kan maken en de vrucht groter is en rijker. Edwin, zou je ietsjes de beamer kunnen opschuiven dat hij hem helemaal pakt? Dat de oogst hem helemaal tot volheid komt. En we leven in die tijd volgens de dichter van dit lied. De tijd van de late regen, de tijd dat God hele bijzondere dingen doet. En de dichter van het lied heeft dat geformuleerd met 6 plaatjes uit de Bijbel. 6 foto's. En vandaag is het de foto van de tijd van Mozes. De tijd van Mozes die het juk van het onrecht verbreekt. Nou, waar doelt Mozes op? Mozes, de dichter van het lied. Wat zijn de gebeurtenissen waar dit eventueel op betrekking zou hebben? Bijvoorbeeld de tijd in Egypte. Inderdaad, dat de Israëlieten slaven waren en dat God zijn volk heeft uitgeleid. En wat zou de betekenis dan kunnen zijn dat als de dichter zegt: we leven vandaag in een tijd waarin het juk van het onrecht verbroken moet worden? Dan bedoelt hij als het ware dat wij wellicht, net als Israël, misschien wel in een soort ballingschap in Egypte zijn en dat God met zijn kracht dat juk van die overheersing zal verbreken. Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik denk dat het met 2 dingen te maken heeft. Allereerst heeft dat ermee te maken het onrecht, het juk van de boze, het juk van de Satan. En het tweede waar we het over gaan hebben is het juk van de zonde. De zonde die in je leven de kop kan opsteken. En wat ik eigenlijk wil doen deze ochtend, dat is u meenemen heel kort door de geschiedenis van Israël heen. Vanaf het moment dat ze in Egypte waren, vlak voor tot ze in het beloofde land binnenkomen. En dan zult u zien dat Israël bevrijd moest worden van deze dubbele juks. Het juk van de Satan en het juk van de zonde. En dat zou je kunnen toepassen op je eigen leven, dat wij bevrijd moeten worden van het juk van de Satan en ook bevrijd moeten worden van het juk van de zonde in ons leven. Allereerst het eerste. De verbreking van de macht van de Satan. En zoals u begrijpt, gaan we dan vooral hebben over Egypte. Israël in Egypte. Hier een plaatje waar we het over hebben. Egypte, in de tijd van Mozes, dat was een heel oud rijk. Er zijn eigenlijk geen andere rijken in de wereldgeschiedenis geweest die gedurende zo'n lange tijd aan de macht zijn geweest. De dynastieën van de farao's, van de eerste dynastie rond 3000 voor Christus, tot en met de laatste farao's, de Ptolemeïsche farao's, 300 voor Christus, bestrijkt een periode van 3000 jaar. En daarin zijn allerlei dingen gebeurd natuurlijk in Egypte. Maar het was een fantastisch rijk. Met fantastische technologie. Fantastische wetenschap. Hebreeën zegt over Mozes dat hij opgroeide in de wijsheid van Egypte. Egypte was in een bepaald opzicht toch het centrum van de antieke cultuur. En in de tijd dat Jozef daar naartoe ging, daar gehaald werd en daar de onderfarao werd, de vizier, de groot vizier in Egypte, om de voedselvoorziening van Egypte in de hand te nemen en voor te bereiden op de jaren van hongersnood, toen was Egypte al 1000 jaar een wereldrijk. Toen was het een machtig rijk en stonden de piramides van Cheops en van en de andere bij Gizeh in Egypte, stonden er al. Die stonden er toen al. Toen was Egypte al een oude macht. En u kent de geschiedenis. Toen Jozef aan de macht gekomen was, toen liet hij voor zijn vader Jacob halen. Die trok met zijn broers naar Egypte, daar was het goed. En ze vestigden zich in het land Goshen. Dat was aan het eind van de 12e dynastie van de farao's. En vervolgens gebeurde er het een en ander. De Israëlieten werden groot. De Israëlieten werden een groot en wijdverbreid volk in dat land Goshen, ergens in de buurt van de Nijldelta in Egypte. En de tijd ging door, er gingen enkele honderden jaren voorbij. Maar er gebeurden ook dingen in Egypte. Er kwam een andere farao aan de macht, zegt Exodus 1. Een farao die Jozef niet had gekend. Als je de geschiedenis van Egypte ernaast legt, dan zie je dat op een gegeven moment de 13e dynastie kwam. En de 13e dynastie, dat was een dynastie van farao's die eigenlijk bestonden uit vreemde overheersers, de Hyksos. Dat waren vreemde volken die hadden de macht genomen in Egypte en die zetten zich op de dubbele troon van Memphis en Theben. En vervolgens die vreemde overheersers die leidden het land en die hadden helemaal geen binding meer met Jozef en met de Israëlieten. En die zagen in dat volk Israël slaven, nuttige werkers om te werken aan al die mooie huizen en paleizen en tempels die er gebouwd moesten worden. En zo werd ongeveer ook de stad Piramses gebouwd, zegt Exodus 1. Dat is een stad die blijkbaar later Ramses genoemd werd, toen heette die nog niet zo. Maar een stad die gebouwd werd met de arbeidskrachten van de Israëlieten. En de Israëlieten die werden van overheersers in Egypte, werden zij slaven. Zij moesten de tichelstenen bakken in de zon. Zij moesten deelnemen aan het arbeidsproces in Egypte en ze waren slaven. Ze konden niet meer beschikken over wat ze zelf wilden doen. Ze waren slaven, ze waren het eigendom van de Egyptenaren. Ze moesten 's ochtends opstaan en dan mochten ze beginnen met die stenen te bakken en te sjouwen en misschien ook wat te metselen. En 's avonds mochten ze gaan slapen om de volgende dag precies hetzelfde te doen. Dat is slavernij. Slavernij, we kennen het gelukkig niet meer, maar slavernij is dat je niet zelf over je leven kunt beschikken. Iemand anders beschikt erover. Dat is het plaatje. En dat was het geval met de Israëlieten. Dat was het geval met de Israëlieten. Ze konden niet zelf beschikken over hun leven. En wie zat daarachter? Daarachter zat de farao. De farao was de baas in Egypte. De Israëlieten waren in de macht van de farao. Als je het boek Exodus oppervlakkig leest, dan lijkt het ook alsof God de strijd gaat aanbinden met de farao van Egypte. Dat als God meelij krijgt met zijn volk, hij vervolgens het volk Israël gaat losrukken uit de klauwen van de macht van de farao. Zo staat het in de kinderbijbels en zo kennen we het verhaal. Maar als je het verhaal goed gaat lezen, dan zie je nog een diepere laag. En de diepere laag die brengt het meteen in verband met ons. Want die farao, dat was de oppergod. Die werd vereerd als de oppergod in Egypte. De farao was de lichamelijke vertegenwoordiging van de goden. En op het moment dat de farao stierf, werd hij onmiddellijk opgenomen in het pantheon. In de godenwereld van Egypte. En daarom werden die farao's, als ze begraven werden, werden er ook zulke geweldige geschenken meegegeven om de reis door de onderwereld te veraangenamen. Er zijn in sommige piramides, werden behalve de farao, werden er ook duizenden dinaren mee begraven. Die werden ingemetseld in de piramide. Omdat die als het ware de farao geacht werden te dienen als hij zijn reis maakte naar de godenwereld. Zo ging dat. De farao, dat was eigenlijk het beeld van de godheid. En wat zie je nou in de Bijbel? Dan zie je eigenlijk dat de strijd niet zozeer is tussen God en zijn volk tegenover Farao en de Egyptenaren, maar dat de strijd eigenlijk is tussen de God van Israël en de geestelijke machten achter de Farao van Egypte. Dat is helemaal niet nieuw. Dat vindt u op verschillende plaatsen in de Bijbel. Op verschillende plaatsen in de Bijbel, daar vindt u in Jesaja en Ezechiël dat de volken worden beschreven, Jesaja 14, Ezechiël 28, op de andere plaatsen, dat de volken worden beschreven en de beschrijving van dat volk gaat naadloos over in een beschrijving van je denkt, ik kan nooit op dat volk slaan. Dit kan nooit meer op die koning slaan. De koning van Babel, Jesaja 14, of de koning van Tyrus, Ezechiël 28. Dit gaat over een geestelijke macht achter die volken. Dit gaat over de Satan zelf. En die twee teksten die ik noem, dat zijn ook klassieke beschrijvingen van de Satan, de macht die hij heeft over de mensen en de val van de Satan uit zijn positie. En op allerlei plaatsen. Een van de beroemdste oorlogen, in de Bijbel, dat zijn de Grieks-Persische oorlogen enkele honderden jaren voor Christus. De oorlogen, als het Griekse Rijk opkomt en het Persische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Wereldrijk tot dan toe, taant. En dat zijn de beroemde Peloponnesische oorlogen. Als u geschiedenis heeft gehad, heeft u ze vast gehad. Als u de oudheid kent, dan kent u de heldenverhalen van die tijd en hoe de Grieken ternauwernood dan winnen van de Perzen. En die boodschapper uit Marathon 40 kilometer hard loopt om het bericht te brengen bij de leiders van Griekenland. Dat is de belangrijkste oorlog van het Griekse volk. Daar is als het ware mee de macht van het Medo-Persische Rijk, dat zilveren borstbeeld, in dat beeld van Nebukadnezar, wat Daniel ziet, dat gaat over in die ijzeren lendenen, het Grieks-Macedonische Rijk. De macht, de wereldmacht verschuift van Medië-Persië naar Griekenland. Waarom zeg ik dit? Omdat deze oorlog beschreven wordt in de Bijbel. Alleen niet zoals wij die in de geschiedenisboekjes lezen. Maar als u Daniel 10 leest, dan leest u van een oorlog in de hemel tussen de vorst van de Persen en de vorst van de Grieken. En Daniel wordt als het ware daarin gevoerd. Dat er een geestelijke macht is achter het Persische volk en een geestelijke macht achter het Griekse volk. En dat als er oorlog op deze aarde is, is er daarachter een oorlog in de hemelse gewesten. Aan de ene kant Michael, de engelvorst van Israël. Aan de andere kant die engelvorsten van die rijken. Het is de strijd van God tegen de machten. En dat zie je heel duidelijk in het boek Exodus. Dat zie je bijvoorbeeld in deze tekst, Exodus 12. Als God zegt, ik ga er een eind aan maken, dan zegt hij niet alleen maar van ik zal gericht oefenen aan alle Egyptenaren. Maar dan zegt de Heere God, ik zal gericht oefenen aan alle goden van Egypte. Want de strijd is niet zozeer, nogmaals, tegen de Egyptenaren versus de Israëlieten. Maar de strijd is tussen God en de boze machten achter Egypte, de Satan. En als je nou de plagen eens bekijkt, de 10 plagen, die kent je ook uit de kinderbijbel. Elk van die 10 plagen richtte zich niet zozeer tot de Egyptenaren, maar richtte zich eigenlijk tot de geestelijke machten achter de Egyptenaren. De Egyptenaren hadden vele goden. Ze hadden overal goden voor. En moet dus een paar voorbeelden. Ze hadden bijvoorbeeld een god van de Nijl. De Nijl bracht de vruchtbaarheid. Er was een god die beschermde de vruchtbaarheid in de Nijl. De eerste plaag van God is gericht tegen de macht van die godheid. Wie is er machtiger? De god van Egypte. Die elk jaar die Nijl laat overstromen en die daar vruchtbaarheid aan geeft. Of de God van Israël, het volk wat in slavernij gehouden wordt. En God laat het water van de Nijl in bloed veranderen. Waarmee de vruchtbaarheid van de Nijl verdwijnt. God is machtiger dan de goden van Egypte. Kijkt u naar de 9e plaag. Als het 3 dagen donker is. Wie is een van de machtigste goden in Egypte? Was Ra, de zonnegod. Wat doet God? God zegt, Ra, je bent een mindere god dan ik. Ik verbied je om de zon te laten opgaan. En 3 dagen lang blijft het donker. Want God, de God van Israël, is machtiger dan de goden van Egypte. De laatste plaag. Als de engel van het verderf door Egypte gaat. en alle eerstgeborenen dood. Wie doodt die ook? De zoon van de farao. De farao is de vertegenwoordiger van de Egyptische goden hemzelf. Wie is het machtige? De farao met al zijn goden. Of de God van Israël, de God van Israël. En dat is de strijd. En daarom ook dat paaslam. Deze strijd kennen wij ook. Deze strijd kennen wij ook. Want wij kennen misschien die Egyptenaren niet en die farao's misschien niet. Maar wij kennen wel die geestelijke machten achter die Egyptenaren. Sterker, het Nieuwe Testament zegt dat elk mens in de macht is van de overste van deze wereld. Van de God van deze eeuw. Dat onze gedachten verblind zijn en dat wij slaven zijn van de Satan. Tot het moment dat God ingrijpt en ons bevrijdt. Het onrecht wat de Satan als het ware over Israël bracht. Het onrecht wat de Satan, het juk wat hij bracht over u en mij in ons leven. Dat wilde God bevrijden. Is de macht van God. En in de uittocht in Egypte vindt u een fantastische weergaaf, een plaatje van wat het is om verlost te worden door God. Om verlost te worden uit het machtsgebied van de Satan. En geplaatst te worden onder het gezag van God zelf. Wat is de basis voor de verlossing van Israël? De basis van de verlossing van Israël is het paaslam. De Israëlieten moesten een paaslam in huis nemen. 5 dagen moest dat lam in het huisgezin zijn. Je moet je voorstellen, ze waren in slavernij. Elke dag moesten ze werken en die tichelstenen bakken. 5 dagen was dat lam als het ware in het gezin. En zoals het gaat, als er kinderen in het gezin zijn, dan komt een huisdier bij, dan ga je aan hechten. Het was niet even, pak een lam uit je schuur en slacht het 's avonds. Nee, het was de bedoeling dat iedereen als het ware aan dat lam gehecht zou raken. Iemand die erbij hoorde. En dan kregen ze de opdracht van God om dat lam te slachten. Een plaatje van de Heer Jezus Christus. Het is niet zomaar iemand die God gegeven heeft om onze verlossing te bewerken. Het juk van het onrecht te verbreken. Het juk van de Satan. Het is zijn eigen geliefde zoon aan wie hij gehecht was. En die Israëlieten moesten zich klaarmaken, zich helemaal gereed maken voor de reis. En dat lam slachten. Ze moesten staande in de avondschemering eten. Van die ongezuurde broden. Ze moesten die gereed maken. En ze moesten het bloed op de deurposten schilderen. En dat bloed, u ziet het hier, dat wordt op die deurposten geschilderd, het bloed van het lam. Want 's nachts zou de verderfengel langskomen, die zou namens God het oordeel uitoefenen. En elk huis zag hij binnenkomen om het oordeel van God over de zonde uit te spreken. Maar de huizen van de Israëlieten waar die engel kwam, daar zag hij dat bloed op de deurposten en wist hij van hier is al bloed gevloeid. Hier is het oordeel al geweest. Hier is de dood al geweest. Hier is de straf al geweest. Hier kan ik voorbij gaan. Maar dat was niet het bloed van de Israëlieten. Dat was het bloed van een onschuldig lam. Dat is het oordeel van God. Als God bij ons komt, als mensen met al onze zonden, kan God niet zeggen, ik geef je een aai over de bol. Die zonden, ach, ze zijn zo erg niet. Parkeer ze maar even, we doen er even niks mee. Die zonden zijn erg voor een heilig God. Het is onmogelijk om bij God te komen met je zonden. Maar God heeft gezegd, ik zal een voorziening geven. Zodat aan de ene kant die zonden worden geoordeeld. En aan de andere kant ik jullie kan voorbijgaan. Ik genadig kan zijn. En dat is het lam, ons paaslam, 1 Korinther 5. De Heer Jezus Christus, wat geslacht is. Doordat wij de Heer Jezus Christus kennen, is God als het ware ons voorbij gaan. Kon hij ons bevrijden, loskopen uit de macht van de Satan, zonder dat hij ons moest oordelen. En toen begon het. Dat is eigenlijk het moment dat je vergeving van zonde krijgt. Dat is het moment dat je schuilt achter het bloed van Jezus Christus. Maar weet u wat het was? Israël was vergeven, maar ze waren nog wel in Egypte. En dat geldt ook voor je christenleven. Op het moment dat je vergeving van zonde ontvangt, ben je nog niet vrijgemaakt. Dan ben je nog niet in de vrijheid gesteld. Je bevindt je als het ware nog in het land Egypte. Er moet nog wat anders gebeuren. De macht van de Satan, van de farao, moet nog gebroken worden. En je moet nog geplaatst worden op een terrein waar God regeert. Met de woorden van Colossenzen 1. Hij heeft ons overgebracht van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. dat is wat er ook bij hoort. En dat is de uittocht. En het gebeurt ook met de Israëlieten. Die farao zegt, schiet maar op. Wegwezen, ik wil niks met jullie te maken hebben, jullie hebben gewonnen. En die Israëlieten stonden klaar en meteen kon Mozes voorop, konden ze lopen. En daarvoorop ging de wolk, want God zelf leidde zijn volk uit Egypte. En daar liepen ze. Daar liepen ze weg uit Egypte. Maar ja, zo gaat dat dan. Vervolgens kwamen ze bij een zee. Een zee die een scheiding maakte tussen waar ze naartoe moesten en waar ze vandaan kwamen. Berg links, berg rechts, achter. Een leger van de farao's. Mijn broer had laatst ook een grapje. Ik heb begonnen met een grapje. Het kwam er tussendoor. Die zei van, Mozes komt bij de... Het is niet serieus hoor. Ik zeg het heel duidelijk erbij. Maar het is wel weer een aardige. Mozes komt bij die Schelfzee. En die ziet daar zo dat water. En die bergen links en die bergen rechts. En achter hem die aanstormende legers van de farao. Dus die roept zo zijn PR-man. En die komt er zo aan en zegt Mozes van ja, waar zijn nou de boten? Boten? Ja, je zou toch voor boten zorgen? Waar zijn nou de boten? We moeten toch over die zee heen? Ja, nee, we hebben geen boten. Ja, 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 kan niet voor boten zorgen. Nou ja, ja, kijk, ja, weet je, als... daar ben ik niet voor, ja, dat kan ik helemaal niet. Maar weet je, we zullen een deal maken. Als jij ons door dat water leidt, dan zorg ik ervoor dat je minstens 10 hoofdstukken in het Oude Testament krijgt. Goed, grapje. Ieder zijn deel. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Wij kijken terug. Maar je moet zich voorstellen. De Israëlieten zijn dus een paar dagen weggetrokken. Ze staan voor dat water. Ze zien die stofwolken in de verte van die farao's. En ze denken van nou is het gebeurd. Nou worden we in de pan gehakt. God heeft ons bevrijd. Maar onze God heeft ons nog niet echt bevrijd. We zijn misschien wel vergeven. Die engel hebben we geen last van gehad. Maar uiteindelijk we zijn nog in Egypte. En dan zegt God tegen Mozes. Mozes, nou moet je je hand over het water uitstrekken. En dan zal ik een weg door de zee banen. Dan zal ik een weg banen van het terrein van de Satan naar het terrein van de zegen. Dat is bevrijding. Aan deze kant van de Schelfzee, van de Rode Zee, was nog helemaal geen bevrijding. Ze waren nog op het terrein van de farao. En die kwam er aanstormen. Aan de andere kant was het probleem van de farao opgelost. Weet u wat 1 Korinthe 10 zegt? 1 Korinthe 10 zegt dat het volk, 1 Korinthe 10 vers 1, dat ze allen door de zee zijn heen gegaan en alle Israëlieten tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. 1 Korinthe 10 zegt eigenlijk wat er gebeurt als je door het water gaat van de Rode Zee, is het eigenlijk een plaatje van de doop. De vergeving hadden de Israëlieten al. Die waren al vergeven, ze waren vergeven op het moment dat het bloed op de deurposten gestreken was. Toen waren ze onaantastbaar voor het oordeel. Maar ze waren nog niet openlijk het volk van God geworden. Ze moesten nog gekenmerkt worden als mensen die bij God hoorden en niet bij de farao. En 1 Korinthe 10 zegt, dat is gebeurd met de doop. Dat is gebeurd met de doop doordat die Israëlieten door het water gingen. Aan de ene kant als het ware het water ingingen. Aan de andere kant aan het water, aan de kust er weer uitkwamen. Dat is de doop. Daarmee heeft God de mensen van het terrein van de farao gebracht op het terrein van zijn zegen. Dat is de doop. Je gaat in het water als een mens in de macht van de Satan. Misschien wel vergeven, maar wel iemand die in principe nog de oude mens is en bij deze oude wereld hoort. En Romeinen 6 zegt dat je opstaat in de nieuwheid van leven. Dat God je als het ware je aan de andere kant als een nieuwe mens weer laat opstaan. En dan hoor je niet meer aan de oude heerser toe, maar dan hoor je toe aan de nieuwe heerser, de Heer van de hemel en van de aarde. Nou, dat doet Mozes. En wat gebeurt er dan? Dat is het meest fantastische gedeelte uit het verhaal. Als kind vond ik dat. Het water, dat stort zich dan op die legers van de farao. Die komen allemaal om. Fantastisch. Geweldig. God wint. Maar ziet u de symbolische betekenis? Die farao die kon je achtervolgen, de Satan kon je achtervolgen, zolang je nog op Egyptisch grondgebied was. Maar als je aan de andere kant bent, ben je onaantastbaar voor de macht van de farao die je gekluisterd houdt als een slaaf. Dan ben je een slaaf geworden van Jezus Christus. Dat wil niet zeggen dat alle problemen voorbij zijn. Zie de woestijnreis, gaan we het zo over hebben. Maar de macht, de zeggenschap van de Satan is definitief gebroken. Het juk van het onrecht van de farao van de Satan is weg. Dat is wat de dichter van het lied gelooft. En het mooie is, als u Exodus 15 leest, dan ziet u dat eigenlijk ook een beetje. Nou, u ziet het niet heel direct, maar dat is wat de Joodse uitleggers daaraan toegevoegd hebben. In 15 vers 1, daar staat, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. Staat er, eerste lied van Exodus 15. Hoeveel paarden waren er bij de Israëlieten? Er waren vele paarden. De Joodse uitleggers hebben de vraag gesteld van waarom spreekt Mozes over één paard en één ruiter? En die hebben toen al gewezen, niet op de macht van die soldaten, maar op de geestelijke macht achter Egypte. Toen dat water als het ware over die legers heen kwam, zeggen die uitleggers, heeft God afgerekend met de God, de geestelijke macht achter Egypte. En nou moet u Hebreeën 2 eens lezen. Hebreeën 2. Daar nu, de kinderen, staat daar, aan vlees en bloed deel hebben. Kinderen zijn wij, de mensen. Als wij uit vlees en bloed bestaan, heeft ook hij, de Heer Jezus Christus, op gelijke wijze daaraan deelgenomen. En dan staat er, opdat hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had. Dat is de duivel. En allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Ik kan u net zo goed lezen, in plaats van de Satan, de farao, in plaats van de kinderen, de Israëlieten. Dan staat er dat de Heere God, als het ware, dat land Egypte is ingegaan en ze meegenomen heeft om de Israëlieten uit de macht van die farao te verlossen. Die mensen die heel hun leven door aan de slavernij van die farao onderworpen waren. Maar nu gaat het over ons. Nu gaat het over onze vrijmaking. Nu gaat het over onze verlossing. Nu gaat het over wat God met ons gedaan heeft. Dat hij ons, net als die Israëlieten, aan de andere kant van de Schelfzee heeft geplaatst en de macht van de Satan heeft gebroken. Daarvoor moest de Heer Jezus Christus de dood ingaan. Daarvoor moest hij als het ware verzwolgen worden door het water van die Rode Zee. En daarom staat er ook in Romeinen 6, als je je laat dopen, dan word je tot zijn dood gedoopt. Je verbindt je als het ware met het graf van de Heer Jezus Christus. Je zegt, voor deze wereld ben ik dood en voor de macht van de Satan ben ik dood. Maar het graf gaat aan de andere kant open en er komt een nieuwe wereld en een nieuw leven uit de voorschijn. De nieuwheid van leven die verbonden is met de Heer Jezus Christus. Want het is niet zomaar een graf, het is het graf van de Heer Jezus. En het is het enige graf wat ooit leven heeft voortgebracht. Als de macht van de Satan, dat is deel 1. En dan zult u denken van, toen was Israël er. Nou, ik zal u vertellen, Israël was er niet. Ze kwamen van Egypte in de woestijn. En dan zult u denken van, dat is leuk in de woestijn. Maar woestijn kan heel erg mooi zijn. Maar het punt was dat de Israëlieten hadden God. En daarmee hadden ze alles. En God had gezegd, ik wijs jullie een land vloeiende van melk en honing. Weet u, als je christen wordt, als je bevrijd bent van de macht van de Satan, dan zegt God als het ware, ik los niet meteen al je problemen op. Dan ontdek je dat deze wereld een woestijn is. Dat er zoveel dingen zijn waar je eigenlijk je als christen denkt van dat hoeft van mij niet meer. En je zoekt God. En je bent op weg naar de beloften van God, dat nieuwe land wat God gegeven heeft, de zegen van God. Maar dan zie je dat er in de woestijn allerlei gevaren zijn. Dan zie je dat er heel veel gevaren zijn. En die gevaren, ja, daar moet je wat mee doen. Weet u, en dan ontdek je dat de Israëlieten misschien wel bevrijd waren uit de macht van de Satan, maar ze niet bevrijd waren van de macht van de zonde in hun leven. Wel van de zonden, de verkeerde dingen die ze gedaan hadden, maar nog niet van de macht van de zonde. Die macht die in ons zit, die oude mens, die als het ware af en toe de kop opsteekt en die het zo makkelijk maakt voor wie dan ook, voor de Satan of wat dan ook, om weer nieuwe zondige dingen te doen. Lees u 1 Korinthe 10, dit is allemaal een stukje advertisement, want binnenkort komt er een bijbelstudie over dit hoofdstuk, dus dan kunt u alle details nog eens bespreken. Maar er waren 4 speciale zonden die in 1 Korinthe 10 genoemd worden over Israël. Die geven aan dat het met Israël in de woestijn niet goed zat. Afgoderij. U ziet het gouden kalf. Ze waren nog maar net bij de Sinaï. En Mozes was boven en de Israëlieten denken van, het duurt me te lang. Waar is Mozes? Een god nodig? Net als die Egyptenaren, wij zoeken een god die je kan zien. En ze smeden dat kalf. Zonde van de afgoderij. Volgende zonde. Hoererij. Overspel. Toen Biliam het niet lukte om God het volk te laten vervloeken, heeft Biliam gedacht, dan haal ik het volk wel van God vandaan. En toen heeft hij die Moabitische meisjes er naartoe laten slepen door die koning Barak. En toen leidde dat tot de ontucht bij Baal Peor, nummer 25. En God moest ingrijpen. Zonde bij Israël. God verzoeken, noemt 1 Korinthe 10 als de derde zonde. Bijvoorbeeld bij de koperen slang, gaan we het zo nog over hebben. Dat Israël moppert. God had ze geleid van de Schelfzee naar het beloofde land. Overigens waren ze daar met een paar maanden waren ze daar. Maar vervolgens zaten er wat rustpauze in. Op een gegeven moment waren ze daar. En toen door de zonde van Israël zei God, ga maar terug. Maar nu kwamen ze daar weer. De nieuwe generatie kwam daar. En ze mochten niet door het land van Edom. Edom weigerde doortocht door hun land. Broedervolk van Jacob. Dat is de afstammeling van Esau. En toen zei Mozes, dan gaan we terug. Dan gaan we er omheen. Dan gaan we door Moab. En dan staat er in nummer 21, we hebben het gelezen, en ze gingen in de richting van de Schelfzee. Moet je je voorstellen. Mozes zegt, we gaan die kant op. 40 jaar in de woestijn, we gaan in de richting van de Schelfzee. Nou, daar kwamen ze 40 jaar geleden vandaan. En die Israëlieten, het is zo begrijpelijk, die kwamen in opstand. Weg vertrouwen. En God stuurt die slangen, want God wil niet verzocht worden. Hij wil gehoorzaamd worden. Hij wil dat je gewoon hand in hand met hem loopt en zijn weg is de beste. En dan komen die slangen daar. En het Oude Testament is die plaag beschreven. In het Nieuwe Testament staat er eigenlijk niet God verzoeken, maar Christus verzoeken. Want de Heer Jezus was er bij zijn volk. En het vierde mopperen. De vierde zonde is mopperen. Nou, dat mopperen is niet zozeer van, ja, dag vandaag. Dat hebben we allemaal wel eens. Niet goed natuurlijk, maar dat is heel menselijk. Het mopperen waar het hier gaat is eigenlijk een hardnekkige zonde. Continu, dag in dag uit, mopperen, klagen, ontevreden zijn, de hele tijd maar negatieve dingen naar God zeggen. Van alles en nog wat was er niet goed. Dit is waarschijnlijk verwijzend naar de geschiedenis van de verspieders, die kwamen terug met al die schatten van het beloofde land, maar er zijn reuzen. En vervolgens zeggen die Israëlieten, laten we maar teruggaan naar Egypte. Want die mannen, daar walgen we van en we hebben geen drinken en geen eten. En in Egypte hadden we tenminste nog komkommers en uien en knoflook. Laten we maar teruggaan naar Egypte. Dat zeggen ze. En dan zegt God van, zo gaat het niet. Mopperen is een zonde van Israël. Weet u, en dat is een ander probleem. Je kan het hebben over bevrijding, over vrijmaking, over het juk van het onrecht. En dan kan je hele mooie preken houden over de macht van de Satan die gebroken is. Maar er zit een veel groter probleem, als ik het maar zo mag zeggen. Dat is niet het probleem van het kwaad dat van buiten komt, maar dat is het kwaad wat van binnen komt, uit je hart. De macht van de zonde in je leven. En dat kwaad draag je mee. Kijk dus naar Ezechiël 20, twee citaten. Ezechiël 20, toen Israël al in Egypte was, toen dienden ze al de afgoden. Wij denken deze pas met het gouden kalf. Ja, als je Exodus leest, dan zie je dat pas bij het gouden kalf. Maar als je Ezechiël 20 leest, en God beschrijft als het ware terug de hele geschiedenis van Israël, dan zegt God van in Egypte heb ik jullie al gezien. Ik zei, werp die afgoden weg. En jullie hebben het niet gedaan. Ik had een belofte gedaan, zegt God, om jullie te redden aan Abraham, mijn vriend. Jullie hebben die afgoden, ik heb overwogen in mijn toorn om jullie te verdelgen. Maar ik heb het maar niet gedaan. Vervolgens komen ze in de woestijn. En wat gebeurt er in de woestijn? Het hart van de Israëlieten ging uit naar hun afgoden. In Amos 5, daar staat dat klaagt God het volk aan, ook zo'n late profeet die helemaal iets schrijft over de uitocht. Toen hadden ze hun eigen goden zelfs meegenomen. Net als Rebecca die beeldjes onder haar kleren verborgen had toen ze wegging met Jacob. De Israëlieten hadden Kewan, uw stergod, en Sikut, uw koning, zegt Amos 5, laatste vers, meegenomen in de woestijn. Zo gingen ze. Ze haalden het gewoon bij zich. En God zegt weer, ik wilde ze vernietigen, maar omwille van mijn naam. En de smaad die er op mijn naam zou brengen, heb ik het niet gedaan. En zo gaat Ezechiël 20 verder. Het is een heel triest hoofdstuk. Maar eigenlijk is dat iets wat wij ook hebben. Wij hebben ook die zonde die we meenemen. En die zo vaak de kop opsteekt. En daarom wil ik nu iets zeggen over die koperen slang. Want die koperen slang wordt genoemd in het Nieuwe Testament. Die koperen slang die wordt genoemd in Johannes 3. We kennen allemaal Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar er vlak voor staat deze tekst. Vers 14 en 15. Zoals Mozes in de woestijn de slang heeft verhoogd, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Mag ik het zo eens zeggen? Die koperen slang op zo'n staak is een beeld van het kruis van Golgotha. Nou moet je even nadenken. Als die staak zo'n beeld is van het kruis, wat hing er aan die staak in de woestijn? Er hing een slang aan, gemaakt van koper. Wat is die slang? Die slang, dat was een afbeelding van die beesten die kwamen om die Israëlieten te bijten. Dat waren die venijnige verraders. Daar leden ze nou juist aan. Maar Mozes zegt, nou moet je een slang maken, niet van een levende dood maken aan die staak, je moet een slang maken van koper. Koper is een, in de Bijbel, in de symboliek van de Bijbel, een metaal wat bestand is tegen het vuur van het oordeel. Je moet op die staak als het ware een afbeelding maken van de zonde, van het probleem wat jullie hebben, ten diepste die slangen die opkomen. En dat moet je opsteken. En dat moet je maken op een manier dat het bestand is tegen het oordeel. En als je daarnaar kijkt, dan wordt de macht van die slang gebroken. Nu kom je het Nieuwe Testament. En wat zie je? Daar zie je die staak, daar zie je het kruis van Golgotha. En daar wordt iets verhoogd, maar geen slang, maar de Zoon des Mensen. De Heer Jezus Christus. Als je de 2 Korinthe 5 vers 21 naast zegt, snapt u het. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Er staat op andere teksten dat hij onze zonden gedragen heeft, onze zondige daden. Maar in 2 Korinthe 5 gaat het erom dat de Heer Jezus als het ware de macht van de zonde ging personifiëren. Hij hing aan het kruis als een koperen slang, als een beeld van het kwaad. Dat was hij niet, hij was de Zoon van God. Maar toen hij aan het kruis hing, heeft God tegen hem gezegd, jij bent de oorzaak van al die ellende. Jij bent de oorzaak van al die ellende in de levens van al die mensen. En de Heer Jezus heeft gezegd, ja, ik ben het. Oordeelt u mij maar. En toen heeft God zijn oordeel over Jezus Christus uitgestort. Maar die slang is van koper. Die slang is bestand tegen het oordeel. En zo is de Zoon des Mensen ook bestand tegen het oordeel. Hij heeft het oordeel van God gedragen en het volbracht. En God heeft hem opgewekt uit de dood. Dat is het geheim van de overwinning op de zonde. U zult zeggen van ja, hoe zit dat dan? En wat betekent dat dan? Mag ik u meenemen naar Romeinen 7? U kent Romeinen 7 allemaal. En zeker als u een reformatorische achtergrond heeft, dan kent u dit uit uw hoofd. Met name dat laatste vers. Wat ik doe, weet ik niet, want niet wat ik wil bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik nu dat doe, wat ik niet wil, dan stem ik met de wet in. Dat zo goed is. De wet die zegt van je moet dit doen. Maar dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, in mijn vlees, geen goed wordt. De wet zegt je moet goede dingen doen. Maar ik kan het niet. En ik merk dat er in mijn leven een andere wet is en die brengt mij tot zonde. Aan de ene kant wil ik het wel. Maar aan de andere kant kan ik het niet. Wie kent die strijd niet in zijn leven? Paulus beschrijft hem hier. En dan komen die beroemde woorden. En elke streng reformatorische christen zal ze dagelijks citeren. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Tja, als dat het christenleven is. De zonde die maar steeds in je leven opkomt. En waar je maar steeds tegen vecht. En steeds weer, ja je wil het wel. Maar het lukt niet. Ik ellendig mens. En tot je sterfbed blijf je maar zuchten en puffen en zweten om te proberen wat van je christelijk leven te maken. Arme ik. Menig christen in Nederland leeft zo. En als je vraagt, Jos, citeer dat vers nog eens voor me. Ja, dat kunnen ze wel. Ik, ellendig mens. Het staat er toch. Wij zijn ellendige mensen. We zijn schepselen en we zijn zondig en wij kunnen dat allemaal niet. Ik, ellendig mens, was ik maar verlost. Maar ja, ik moet nog zo lang wachten. Dat komt later misschien. Nu niet. Hoe gaat het vers verder? Wie kent het vervolg? Dit kent u, hè, toch? Of niet? Dit is ook nieuw. Dat zal toch niet? Maar hoe gaat het verder?
God dank
Heel goed. Want de tweede helft van het vers komt erachter. Dit is niet het eindpunt, dit is het beginpunt. God zij dank, door Jezus Christus, onze Heer, is er verlossing. Is er bevrijding. Is er een mogelijkheid om een ander leven te krijgen. Even terug naar het beloofde, naar de Israëlieten in de woestijn, kom ik zo hierop terug. Na de koperen slang verandert de geschiedenis van Israël. Tot numerie 21 is het kommer en kwel. En ze hebben dorst en ze hebben problemen en het is droog. En dan komen ze in Moab. Ze maken die omweg en ze komen in de velden van Moab. En moet u eens doorlezen numerie 21. En dan leest hij over rivieren en dan leest hij over waterbronnen. Dan leest hij zelfs over het lied van de bron, wel op gij bron. En als je Johannes 4 en Johannes 7 kent, dan weet u waar het over gaat. De bron is een beeld van de Heilige Geest. Als God zijn geest gaat zenden in je leven, dan verandert het. Dan is er overwinning mogelijk over de zonde in je leven. En dat is Romeinen 8. Wat we gezien hebben, doet hij het? Dit vers is het laatste vers van Romeinen 7. En vervolgens gaat Paulus verder met Romeinen 8. En Romeinen 8, kent u wel? Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Daar komt God met de oplossing. Die zegt van ja, zolang je dit arme ellendige mens bent, zal je het nooit lukken. Je stelt je onder de wet van de zonde en de dood. Forget it. Maar kijk naar de koperen slang. En verinnerlijk in je leven dat de Heer Jezus niet alleen je zonden heeft weggedaan, maar ook voor de macht van de zonde gestorven is en de macht van de zonde in je leven heeft gebroken. Je hoeft niet onder de macht van de zonde gebukt te gaan. Dat juk is gebroken. Je kunt er zelf voor kiezen, elke dag om het toch te doen. Dan zul je zien dat je zondigt. Maar God heeft de macht van de zonde gebroken en heeft een nieuwe meester geboden in je leven. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Een paar versen verder. Want zij die naar het vlees leven, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Lees de Romeinen 8. Romeinen 8 is een lofdicht op het werk van de Heilige Geest in uw en mijn leven. Op de kracht van de Heilige Geest, die als het ware ons leven verandert. Van dat ik ellendige mens, in levens van strijders voor God, die geleid worden door God en die wandelen in de paden van God en de zegen van God ervaren in hun leven en met het juk van de zonde helemaal niets meer van doen hebben. Ik wil niet zeggen dat we op aarde ooit een moment zullen bereiken of niet meer kunnen zonderen, helaas niet. Maar in principe heeft God alle voorzieningen gegeven door de Heilige Geest dat we niet hoeven te zondigen. Als we blijven zien op de Heer Jezus Christus, dat hij de overwinnaar is, niet alleen van de Satan, maar ook van de zonde. En de Heilige Geest ruimte geven in ons leven. Ik kom nog even terug tenslotte op de geschiedenis van Amalek. Het is helemaal het begin van de woestijnreis, maar ik vind hem zo prachtig. Weet u het nog, die strijd in de woestijn, de Amalekieten? De Amalekieten, dat is een volk, en daar hebben de Israëlieten lang last van gehad. Pas onder Saul zijn ze definitief de kop ingedrukt. Maar er staat in Deuteronomie 25 dat ze altijd aanvielen waar Israël het zwakste was. Is Amalek niet een beeld van de Satan? Of van de zonde, maakt niet zoveel uit. Ze komen daar in je leven waar je het zwakste bent. En dan komt Amalek. Op het punt waar je net even niet alert was. En dan komt de zonde, dan komt de Satan. En die komt eraan. En de Israëlieten strijden tegen Amalek. En Romeinen 7, je strijdt ertegen. Weet u wat de oplossing van de strijd is? Niet harder vechten. Het heeft helemaal geen zin om harder te vechten tegen Amalek. Want je wint het niet van Amalek. Weet u wat de oplossing van die strijd is? Het is Mozes op de berg. Die zijn handen omhoog houdt. Gesteund door Jozua en Caleb. Zolang Mozes zijn handen omhoog hield en zijn volk zegende en voorbeden deed, won Israël. Weet wat het Nieuwe Testament zegt? We hoeven niet te overwinnen van de Satan. We hoeven in onze geestelijke strijd, Efeze 6, de Satan niet te overwinnen. Er staat dat we moeten stand houden. We moeten gewoon blijven staan op de plek die God ons geeft. We hoeven niet te overwinnen. Dat doet God wel. Wij mogen blijven staan. Maar onze overwinning hangt af van de zegenende handen van onze hoge priester in de hemel. Jezus Christus. Daarom kunnen we overwinnen. Daarom is het juk van het onrecht verbroken. Omdat er iemand is die voor ons bidt in de hemel. En daarom kunnen wij vandaag bevrijd zijn en het leven in de kracht van de Heilige Geest tot eer van God invulling geven. Amen.